Gemeentebouw. Gemeenteopbouw heet het bij gelegenheid zelfs. Om de verwarring tegen te gaan, want het zou anders misschien gemeenteafbouw geweest kunnen zijn. En in de praktijk zeg ik dan maar weer, nou ja, ik ben van mening, maar daar hoeft u zich niks van aan te trekken, dat wat men dikwijls gemeenteopbouw noemt, naar Bijbelse maatstaven gemeenteafbouw is. Onze broeder heeft zojuist in de inleiding gelezen uit Matteüs 16. Het bekende vers, mag ik hopen, waar de Heer zegt in vers 18, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Na klassiek evangelisch gebruik, gebruikt men dit vers als voorbeeld van hoe je de Bijbel zou moeten bestuderen. Ik zeg dat altijd met een glimlach, omdat in mijn ervaring is het zo dat al die methoden die aangereikt worden voor het bestuderen van de Bijbel in de praktijk een mens niet zo ver brengen. Methodiek is niet zozeer het ding waar God zich mee bezighoudt, blijkbaar. Ik herinner mij trouwens, ik stond erbij en ik keek ernaar en ik hoorde het. Iemand vroeg aan mijn vader ooit, maar hoe moet ik dat nou doen, de Bijbel bestuderen? Hoe werkt dat? En mijn vader die aarzelde even en zei, nou doe het maar net zoals ik het doe. En meer heeft hij er niet over gezegd. Later wel, hij heeft ooit wel eens gezegd, ja, je kunt het zus doen, je kunt het zo doen, maar ja. Maar een van de voorbeelden was dit vers, waarbij je een vers leest en dan beurtelings de klemtoon legt op de verschillende woorden in het vers. En dat is in dit geval, in dit vers, inderdaad erg nuttig. Of dat altijd werkt, heb ik geen flauw idee van, maar in deze wel. En dan gaat het mij specifiek om de uitdrukking, ik zal mijn gemeente bouwen. Dat wil zeggen, wie zou dat doen? Was je daar dan al niet mee bezig? Wiens gemeente is het eigenlijk? En wat is de gemeente voor een ding? Heb u die nog? En dan bouwen? Ik heb het ooit wel eens nagekeken in het woordenboek. Wat betekent het woord kerk eigenlijk? Oh, u weet trouwens het woord gemeente, dat hebben wij geleend van de Duitsers. We hebben wel meer van de Duitsers trouwens, waaronder ons bloed. Maar, doe maar weer. Ja, dat is zo. Maar hebben wij van Luther overgenomen, wist u dat? Want het traditionele woord was kerk. Nou ja, niet in het Nederlands en niet in het Duits, want er bestond niet eens een Bijbel. Niet echt tenminste in een volkstaal. Het was Grieks en het was al eeuwen trouwens, was het Latijn. Om zeker te maken dat niemand het verstond. Want dan krijg je maar problemen mee met je kerkelijke organisatie. En toen Luther de Bijbel vertaalde naar het Duits, in een razend tempo overigens, in zijn eentje. Jonker, hoe heet hij ook alweer, Jonker? Toen hij opgesloten zat in de Wartburg. Wartburg? Dat was een auto. In de Wartburg. Hè? Jonker, weet ik veel. Ik weet niet meer, wat van onder een schuilnaam in ieder geval. Toen had hij toch niks te doen. En toen heeft hij de Bijbel zitten vertalen. Ik heb groot respect voor die man. En toen kwam hij dat woord tegen en hij weigerde om het te vertalen met kerk. Want er verstond iedereen onder de kerkelijke organisatie onder Rome. Dat wil zeggen de Rooms-Katholieke kerk. En die, dat was nou juist die kerk die de Bijbel van het volk weghield. Van de mens weghield, hè. Die dachten dat ze zelf een kerk moesten bouwen. Dus dat leverde maar problemen op. En hij bedacht het woord gemeinde. En de Statenvertalers hebben dat een poos later maar overgenomen. Gemeente. Maar van oudsher is het woord kerk. Wat ook niet echt een vertaling is. Kerk komt van Kyriake. Dat wil zeggen van de Heer, van Kyrios in het Grieks. De Heer. Een kerk is dus dat wat van de Heer is. Dat is wat het woord letterlijk betekent. En tegenwoordig gebruiken ze het woord kerk voor van alles en nog wat. Wat echt niet van de Heer is, maar vanuit. Ik heb dus opgezocht in het woordenboek. En op volgorde kreeg 8 verschillende toepassingen van het woord kerk. Zodat je de spraakverwarring meteen voorkomen is. Hè? De eerste was aan de openbare christelijke eredienst gewijd gebouw. Ik heb niet de indruk dat de Heer zelf die kerkgebouwen gebouwd heeft. Toch? Nee, dus ja, dat zou hij dus niet bouwen. Dan heb je ook punt 2. De godsdienstige bijeenkomst in een kerkgebouw. De bijeenkomst als zodanig. Er komt zelfs het werkwoord vandaan, hè, kerken. Wij zouden gekerkt hebben en dat soort dingen meer. Ja. Dan krijg je punt 3, maar daar ben je de weg al kwijt. Gebouw gewijd aan niet-christelijke of heidense godsdienst. Want als kerk betekent het is van de Heer, kan het natuurlijk nooit een gebouw zijn dat gewijd is aan niet-christelijke of heidense godsdienst. Maar dat betekent het volgens meneer Van Dalen wel, eventueel. Dan heb je punt 4, de volgorde vind ik vermakelijk. Punt 4 is de voorkajuit van een schip. Geen idee. Komma, waar vroeger kerk gehouden werd. Op het schip. De voorkajuit. Dat is schip. Hoe dat nou zit met een kerk waar ze ook een schip in hebben. Dat weet u, hè? Een kerk heeft ook een schip. Hè? Ja. Ja. Daar komt de uitdrukking vandaan, het schip ingaan. Die is apocrief, denk ik. Maar goed. Dan heb je punt 5. De vereniging van allen die in Christus geloven als tezamen één geheel uitmakend. Punt, comma, de gemeenschap der gelovigen. Een lange moeilijke zin, maar dat is hem. Maar het is punt 5. De vereniging van allen die in Christus geloven als tezamen één geheel uitmakend. De gemeenschap der gelovigen. Die is goed. Dat is punt 5. Ja, dat hebben ze goed gedaan. Dat hebben ze wel goed gedaan. Goeie nummer ervoor. Ja. Dan heb je punt 6. De afzonderlijk georganiseerde christelijke gemeenschap. Namelijk een der verschillende kerkgenootschappen. Dat heet dan ook weer gemeente. En dan heb je punt 7, kerkgenootschap als georganiseerd geheel. Die dingen komen in de Bijbel niet voor, hoor. Dan heb je zelfs nog punt 8, kerkelijke corporatie als zedelijk lichaam en rechtspersoon. Komt in de Bijbel ook niet voor. Je houdt alleen punt 5 over, eigenlijk. De vereniging van allen die in Christus geloven als tezamen één geheel uitmakend. Maar over deze definities is heel wat gesteggeld in het verleden. De vraag namelijk of ook ongelovigen, ongedoopten, lid mochten worden van het kerkgenootschap. Daar zijn ook plechtige termen voor in die discussie ontstaan, maar daar ben ik allemaal niet van op de hoogte. De vraag namelijk of je iemand zomaar als lid kan toelaten enzovoort. Nou, dan moesten ze wel door een ballotagecommissie, maar of ze nou gelovig waren of niet, deed er weinig toe. Dat heeft ook zijn redenen, want anders hou je zo'n kleine kerk over. U weet, er zijn kerkgenootschappen, ook plaatselijk in Nederland, die hebben honderden leden. En dan vieren ze avondmaal en dan gaan er 5 aan het avondmaal. En sommigen daarvan krijgen daarna meteen een huisbezoek, hoe ze het in hun hoofd gehaald hebben om eraan deel te nemen. Nee, dat is echt waar. Dat verzin ik niet. Zodat de vraag is, hoezo kerk? Wat is dat eigenlijk voor een ding? En daarna krijg je de kwestie van kerkbouw. Men noemt het dan gewoonlijk weer gemeentebouw. Ja, hoe doe je dat? Maar als je niet weet wat het is, hoe zou je het bouwen? Kijk, in de Bijbel klopt die beschrijving die ik gaf. Punt 5. De vereniging van allen die in Christus geloven. Dat heet in de apostolische geloofsbelijdenis trouwens de ene algemene christelijke kerk. Ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. Als je tegenwoordig zegt, kijken de mensen je aan. Hoe bedoel u? Want je moet toch ergens bij horen? Dat zeg ik. Ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. Maar dat is een begrip dat kennelijk uitgestorven is. En toch staat het in officiële kerkelijke formulieren. Vreemd genoeg, want ik word niet geacht me daar iets van aan te trekken. Maar dat geloof ik nou juist wel. En dat is ook waar de Bijbel over spreekt. In de praktijk hebben wij trouwens ook in de Bijbel van doen, weliswaar met die ene algemene christelijke kerk, zeg maar gewoon de gemeente. Als het daarover gaat, schrijf ik het ook altijd met een hoofdletter. Tenminste, als ik er verantwoordelijk voor ben, ik schrijf het met een hoofdletter. En al het andere, dat is met een kleine letter, omdat het gaat over dingen die wij zelf ondernomen hebben. En wat wij zelf bouwen. En ik vind dat dat onderscheid, dat zou er dik bovenop moeten liggen. Niettemin, in de Bijbel kennen wij wel degelijk, naast het idee van de ene algemene christelijke kerk, kennen wij wel degelijk de gemeente, gemeente in Efeze en in Smyrna en in Thyatira en de gemeente in Sardis en de gemeente in, wat was het ook weer, Philadelphia en Laodicea, heb ik ze alle 7 gehad, uit Openbaring 2 en 3. En we hebben de gemeente van de Thessalonicenzen en de gemeenten in Macedonië. Het woord komt wel degelijk dus in het meervoud voor. Gemeenten in Azië, gemeenten in Galatië, de gemeente te Kenchreën. Ken u die? De gemeente van Kenchreën. Ja. Gemeente te Korinthe had ik al. Gemeente te Antiochië, Caesarea. Gemeenten te Judea, Galilea en Samaria. Kortom, plaatselijk. Lokaal. Maar wat je moet leren is dat het niet plaatselijk zelfstandige gemeenten zijn. Hoe plaatselijk ze ook zijn en hoe zelfstandig ze ook zijn. Ze staan niet apart van anderen. Zij zijn alleen de plaatselijke verschijning, manifestatie, hoe zeg je zoiets? De plaatselijke verschijning van wat maar één gemeente is, namelijk die gemeente die Christus zou bouwen. Die verzameling van alle gelovigen in Christus. En dat plaatselijke onderscheid, hoe plaatselijk het ook is en hoezeer ze ook een, hoe noemen ze iemand, een secretaris, een scriba hebben of hoe het maar heet, de macht tegenwoordig, dat heeft er niks mee te maken. Je moet per slot ergens een brief kunnen deponeren en naartoe kunnen sturen. Dat deden de apostelen ook, maar het wil niet zeggen dat ze los van elkaar stonden. Sterker nog, alleen al het verschijnsel dat die apostelen, maar ook anderen, kennelijk langs de verschillende plaatselijke gemeenten reisden, demonstreert dat ze niet verschillende organisaties waren, maar dat ze allen behoren tot die ene algemene christelijke kerk. En wat ik nou aanhaal, ik weet het, er zijn dikke boeken over geschreven, over kerkelijke structuren en kerkelijk recht en wat het maar was. En de vraag is altijd geweest, hoe onafhankelijk zijn plaatselijke gemeenten? Ze moeten toch één zijn? Toen heeft iemand bedacht, nou dan richten we een overkoepelende organisatie op en dan krijg je de clusters en de synode. En ik ken die termen verder ook niet hoor, ik heb geen idee wat eronder verstaan wordt. Maar het is zo ongeveer zoals Nederland in elkaar steekt met plaatselijke gemeenten. De gemeente Apeldoorn zal ook wel bestaan, mag ik aannemen. Maar goed, en dat staat dan weer onder een provinciaal bestuur. Dat is ook alweer twee lagen trouwens. En dan nog landelijk wat. En dan alles uiteindelijk onder Brussel natuurlijk. De hoofdstad van de wereld, zoals u weet. Maar goed, het is een heel ingewikkelde toestand. Enzovoort. En als er een bestuur is, dan krijg je meteen ook een soort recht, een soort rechtspraak. Er moeten geschillen geregeld worden. En tot vandaag is het zo dat als iemand rechten gaat studeren, dan bestudeert hij de beide rechten. Zo heette dat vroeger ook, misschien nog wel in het Latijn. Dan studeer je de beide rechten. Het kerkelijk recht en het wereldlijk recht. Enzovoort. En daarmee heeft men eigenlijk van die ene algemene christelijke kerk volkomen een karikatuur gemaakt. Want waar men te meer gelovigen meent te moeten organiseren en in structuren onderbrengen, waar men dat doet, des te meer ontkent men de ene algemene christelijke kerk. Ik bedoel dit, ik zal het zwart-wit zeggen, dat is het makkelijkste. Als je echt gelooft in de ene algemene christelijke kerk, dan kan je die hele ecumenische beweging, dus verouderde termen vooruit, kun je die hele ecumenische beweging, die kun je dus wel gewoon vergeten. Waarom zou je iets tot stand moeten brengen waarin je gelooft en waar je deel van uitmaakt? En ik ben ook echt van mening dat als je zo nodig ecumenisch moet bezig zijn, dat wil zeggen gericht zijn op het samengaan van al die verschillende kerkgenootschappen, ben je tegelijkertijd de gemeenschap van alle gelovigen aan het ontkennen. Want als je het nog tot stand denkt te moeten brengen, ontken je dus dat het al tot stand gebracht is. En daar zit het grote probleem. Het probleem ook van het hele begrip gemeentebouw is dat het een onderwerp is, een thema is. Nou ja, in ieder geval aan de bekende en onbekende bijbelscholen, zal ik maar zeggen. Die mensen worden er geacht op uit te gaan om daarna gemeenten te bouwen. Plaatselijk, voor zover die nog niet bestaan, moeten ze opgericht worden. En als ze bestaan, moeten ze opgebouwd worden. Ze moeten in aantal toenemen, zal ik maar zeggen, dat op zijn minst, enzovoort. Maar terwijl je daarmee bezig bent, en hoezeer het wellicht ook een bijbelse aangelegenheid is, maar als dat je optie is en je bent daarmee bezig, ben je dus echt bezig om de eenheid van alle gelovigen te ontkennen. En waar bouw je dan aan? Aan je eigen ideeën? Aan mensenwerk? En daarna wordt het nog moeilijker als daar dan ook nog voor gebeden moet worden. Toch? Om de Heer te vragen of hij ons wil zegenen in onze gemeentebouw, terwijl de Heer gezegd had, dat doe ik. Want dat is toch in essentie waar het op neerkomt. Ik bedoel, u hoeft mij heus niet te vertellen dat het onder omstandigheden toch wel wenselijk is dat het een en ander georganiseerd wordt en dat bepaalde verantwoordelijkheden liggen bij bepaalde mensen binnen de gemeente enzovoort. Dat weet ik wel, daar hebben we het vandaag nog wel even over. Misschien wat uitgebreider, dat weet ik niet. Daar hebben we het wel over. Maar vergis u niet. Het is zoals de Rooms-Katholieken het bewaard hebben, als iemand daar één keer het gebracht heeft tot priester. Dat schijnt daar moeilijk te zijn. Bij ons zijn alle mensen, alle gelovigen priesters. Omdat de Bijbel dat leert. Maar sommigen worden tot priesters gemaakt dan. Nee, dat geldt ook voor heiligen. Daar zijn ze mee bezig, weet je wel. Ze moeten weer een paar heiligen erbij hebben. Wij hebben er hier zat, dus. Hè? Nou ja, goed. Maar als je dan in de Rooms-Katholieke. Dit wil ik zeggen. Als je dan in de Rooms-Katholieke kerk tot heilen. Tot priester gebracht heb, dan ben je dat ook waar ook ter wereld. Ongeacht de plaats waar je je bevindt, ongeacht in welk bisdom je terechtkomt, dat maakt allemaal geen bal meer uit. Je bent priester en je bent het voor het leven. Je kan er niet eens uit ontslagen worden. Nee, zelfs niet als je trouwt. Laat staan als je dan nog scheidt ook nog. Maar goed. Je kan er niet uit ontslagen. Je bent eenmaal aangesteld. Je wordt geacht te staan in dienst van God. Dat is wat priesterschap inhoudt. Dus je bent het je hele leven en waar je ook bevindt. En eigenlijk dat laatste, dat is allemaal bijbels. Soms is het wel aardig om vast te stellen dat toch die zogeheten Rooms-Katholieke Kerk heel wat bijbelse beginselen bewaard heeft op een of ander niveau. Of het misbruikt wordt of niet, daar hebben we het niet over, want dat gebeurt overal. Hè? Maar dit vind je daar terug en dat is een volstrekt bijbels gegeven. Want er is maar één gemeente en die is feitelijk wereldwijd. Ik bedoel, niet dat het iets met de wereld te maken heeft overigens, daar hebben we het ook nog over. Maar het wordt op geen enkele wijze begrensd. En dat is waar het over gaat. Dan hebben we nog het hele begrip gemeente of kerk. Ook het woord kerk is natuurlijk niet de vertaling, niet echt een goede vertaling van de bijbelse term daarvoor. De Hebreeuwse term is kahal. En kahal, met die H erin, dat is het Engelse woord to call. Volstrekt hetzelfde woord. Roepen. Eigenlijk uitroepen. Nee, niet uitschreven in die zin, maar roepen uit. En het Griekse woord, dat ook fungeert in de Septuagint als vertaling voor dat Hebreeuwse kahal. Het Griekse woord is ecclesia. En ek is uit. En kaleo, dat is hetzelfde als kahal en toekom. Roepen. En het woord gemeente, wordt dat vertaald is met gemeente in onze Statenvertaling, heeft de betekenis van de uitgeroepenen. Dit is etymologie. Dat wil zeggen, de afleiding van het woord. De uitgeroepenen. In de praktijk, als u een Grieks woordenboek zou naslaan, komt u tegen dat het woord ecclesia de aanduiding is van wat men noemt, wat wij noemen in het Nederlands, de volksvergadering. Het is de naam van een rechtscollege bij de Grieken, ontleend aan de oude Griekse stadstaten met hun eigen koningen. Die hadden namelijk een volksvertegenwoordiging. Ze hebben u misschien wel eens verteld dat de Grieken de democratie hebben uitgevonden. U moet u niet al te veel laten wijsmaken, want het is onzin hoor. Die Griekse koningen waren gewoon despoten en die konden doen wat ze wilden. Maar ze waren ook wel verstandig. En daarom stelden ze prijs op het oordeel van het volk. Onder omstandigheden. En daarom hadden ze een vertegenwoordiging van het volk als wetgevende vergadering, zo heette dat. Het is te vergelijken met onze, met de Staten-Generaal eigenlijk, hè, Eerste en Tweede Kamer. Met één groot verschil tussen wat wij democratie noemen en wat er bij hun voor doorging. Bij ons is het zo dat het volk, dat zijn wij dus met elkaar, hè, dat het volk kiest de volksvertegenwoordigers. Ik grijns er altijd bij dit soort dingen, want ik vind het een idioot systeem in de praktijk, maar vooruit, je moet toch wat compromissen, er hangt de wereld van aan elkaar. Ik ben blij dat ik een Bijbel heb, die kent geen compromissen, die kan ik makkelijker volgen allemaal. Maar goed, hè. Maar wij kiezen als volk, kiezen wij een volksvertegenwoordiging. En daarna klagen we dat die lui niet doen wat wij dachten dat ze zouden doen. Maar dat hadden we ook niet afgesproken. En dan, oh man, oh, oh, een discussie allemaal. Nou goed. Maar bij die Grieken ging het anders. Die volksvertegenwoordiging werd gekozen, maar niet door het volk, maar door de koning. Zo ging het oorspronkelijk trouwens, bij ons ook hoor. De koning zelf stelde zijn raadgevers aan. En dan kreeg iemand uit het volk de vriendelijke uitnodiging om zitting te nemen in de volksvergadering, in de ecclesia. Dan werd hij geroepen, kaleo, kahal, to call. Hij werd geroepen uit het volk om zitting te nemen in de ecclesia, in de raad, in de vergadering, of hoe het maar heten mag. En dat hebben de Grieken niet uitgevonden. Wij kennen dat namelijk al bij Mozes. Bij nader inzien, dat is in dezelfde tijd eigenlijk dat de Griekse steden ontstonden. Want in, zit je te kijken. Want in de tijd dat de Griekse steden ontstonden, vertrok Israël uit Egypte. Want heb ik u dat wel eens verteld? Ik spreek er tegenwoordig tamelijk vrijmoedig over. Omdat het in alle geschiedenisboeken zou moeten staan, maar daar staat het niet. Dus dan vertel ik het u maar. In de tijd dat Mozes en Israël uit Egypte verdwenen, oostelijk de Schelfzee over en wat het maar was, waren er ook andere Israëlieten die er niet over dachten om achter Mozes aan te lopen. Die gingen naar het noorden, zat bijna, sommigen ook naar het westen trouwens meteen, sommigen rechtstreeks naar het noorden, staken de Middellandse Zee over, kwamen terecht in wat we tegenwoordig Griekenland noemen, en bouwden daar steden als Sparta, Athene en niet in de laatste plaats Troje. En dat is het begin van de Griekse stadstaten. Waren Israëlieten eigenlijk. En terwijl aan de ene kant die lui hun regering opzetten, inclusief een volksvertegenwoordiging, bijeenverzameld, gesprokkeld door de koning, deed Mozes met dat volk in de woestijn precies hetzelfde op advies van een priester. Maar dat was de schoonvader. Hè? Jethro, of hoe heette die ook alweer? Jethro, Rehuel. Of hoe je maar heet, dat doet er nou niet zoveel toe. Die zei tegen Mozes, Mozes, dat kun je zo niet doen. Dat volk is veel te groot, het waren een paar miljoen mensen. Je kan het narekenen, er moeten een paar miljoen mensen geweest zijn. 600.000 mannen, ga er maar aan staan, ieder met zijn eigen harem. Kunde bedoel ik. En dat soort, men heeft het voor ons uitgerekend, dat moeten zo rond de 2,5 miljoen mensen minstens geweest zijn. En dat is voor één man niet te doen, zei Jethro. Dus die zegt, weet je wat je doet? Je moet je een raad van oudsten aanstellen. En een raad is een rechtsprekend orgaan. Dat weet u toch, hè? Daar hebben wij nog de Hoge Raad aan te danken in onze dagen. En de Duitsers de Rijksdag. We hadden het toch over Luther, dus die kan ook wel lezen. Maar wat Mozes deed, is mensen aanschrijven, dat kun je lezen. De mensen kregen, 70 mannen kregen een uitnodiging om dan en dan te verschijnen, om zitting te nemen in de Raad van Oudsten. En dat is zo algemeen bekend dat ook na de Babylonische ballingschap de Joden, wat er van Israël over was officieel in die dagen dan, precies zo'n raad hebben aangesteld en wij noemen dat het Sanhedrin. Nou ja, dat noemen zij zo. Ik geloof dat een bepaalde groepering onder de Joden vandaag ook weer zo'n Sanhedrin, een paar jaar terug, zo'n Sanhedrin heeft opgericht, als ik mocht, niet zo hè, dacht ik wel. Ja. Of het wat te zeggen heeft, weet ik niet. Maar wat te bepraten hebben ze in ieder geval. Dus Daar gaat het gewoonlijk maar om. Daarom heet zoiets ook een parlement, hè? Omdat ze maar praten, ja. U weet wat parat betekent in het Hebreeuws? Weggooien van afval. Litter in het Engels. Parat. Praten is spreken, maar daarbij woorden verspillen. Wij noemen het ook gepraat in het Nederlands. Gespreek, dat zeg je zo, dat is niks negatiefs. Maar gepraat, dat is negatief. En dat klopt ook, ja. Praten. Maar dat doen ze in het parlement. Ze doen het in Frans. Dus dan lijkt het wat plechtiger. Maar hebben u begrepen wat de gemeente voor een ding? Een volksvertegenwoordiging, dan wel een raad van oudsten, die wordt bijeengesprokkeld. Verzameld. Mijn tante zong dat lied vroeger. Zij worden verzameld uit ieder land, één voor één. Dat is het ongeveer. En die verzamelden, die incidentele, die individuele personen, die worden verzameld en bijeengezet in wat van oudsher heet een raad van oudsten, dan wel een volksvergadering, dan wel de uitgeroepenen. Degene die deel krijgen aan de heerlijkheid van de koning en daarmee aan het bestuur van het koninkrijk, dan wel het land, de stad of hoe je dat bij gelegenheid dan maar noemt. En dat is de gemeente. Nou vrees ik dat ook de christelijke kerk, dan wel de christelijke kerken, wel akkoord gaan met een dergelijke verklaring. Want ze hebben daar, denk ik, mede aan ontleend dat ze dan toch macht moeten uitoefenen in deze wereld als vertegenwoordigers van de koning der koningen. En die hebben zelfs een stadhouder voor de koning aangesteld in Rome, eeuwen geleden. Met terugwerkende kracht trouwens ook nog. Maar laat maar zitten. En dikwijls is het probleem ook van christendom geweest dat men zich gericht heeft op het uitoefenen van macht in de wereld als zodanig. En dat is een misverstand. Nou ja, dat is prematuur. Dat wil zeggen, men heeft geanticipeerd op wat de Bijbel over de gemeente leert. Want wat de Bijbel erover leert, is dat de gemeente, u en ik dus als gelovigen, verzamelde gelovigen sinds de opstanding van Christus, deel zouden hebben aan de heerlijkheid van Christus en daarmee aan zijn heerschappij in deze wereld. Maar dat is tot vandaag nog steeds niet aan de orde. Dat zal pas aan de orde zijn in de wederkomst van Christus. Ik kan het ook anders zeggen. De koning is nog steeds bezig met de formatie van zijn regering. Met het bijeenroepen van zijn kahal, van zijn ecclesia. En als hij daarmee klaar is, dat wil zeggen, als voor hem de tijd aanbreekt, dan verschijnt hij op de trappen van, laten we maar zeggen, gemakshalve van de Olijfberg. Je moet het niet al te letterlijk nemen wat ik nu zeg. Maar dan verschijnt hij op de trappen van het paleis, bij wijze van spreken. Dan verschijnt hij in heerlijkheid met heel zijn gemeente. Met de woorden, zie daar ik en de kinderen die mij de Heer, de zonen namelijk, die de Heer mij gegeven heeft. Nou, die staat onder andere in Hebreeën 2, maar je had hem ook kunnen vinden in Johannes 17, met enige moeite. Want dat is een van de manieren waarop de Bijbel over de gemeente spreekt. Over gelovigen die van Gods wegen op grond van hun geloof nieuw leven ontvangen. Of zoals Peter zei, die wedergeboren zijn tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En die vervolgens, als je het zo langzaam kunt zeggen, die vervolgens dan wel op die grond gegeven zijn door de Vader aan de Zoon. En die terminologie haal ik niet uit Nicea, maar haal ik deze keer uit Johannes 17. Zeg ik het verkeerd? Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. En ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt, dat is Hebreeën 2, maar het is weer aangehaald uit een van de psalmen die me nou ontschiet. Doet er nou niet zoveel toe. Maar het drukt de gedachte uit, met name Johannes 17, uitgebreid, een heel hoofdstuk lang, drukt de gedachte uit dat gelovigen door God, de Godheid als zodanig, toevertrouwd zijn aan de Heer Jezus Christus. En het heet daar, de Vader heeft ze aan de Zoon gegeven. En de Heer Jezus dankt de Vader voor degene die gij mij gegeven hebt. En hij zegt, ik bewaar ze in uw naam en ik leid ze in heel uw waarheid, in uw woord en dat soort dingen meer. En een paar hoofdstukken eerder in Johannes hoofdstuk 10, daar heet het dat wij toegevoegd zijn, wij als gelovigen, aan die kudde die de goede herder volgt. En die goede herder is uiteraard Christus. En dan heet het dat hij zegt, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Ik geef hun het eeuwige leven en niemand zal hen uit mijn hand rukken enzovoorts. Wij worden door God toevertrouwd aan de Heer Jezus Christus. En wat denkt u dat hij dan doet? In onze dagen. Wat doet hij? Zal ik eens van de andere kant binnenkomen? Men heeft de mond vol over het werk des Heren. Dat is in tweede naamvalsvorm gebleven. Je komt van die uitdrukking ook nooit meer af. Dat moet ook niet hoor. Je moet hem vooral vasthouden. Het werk des Heren. Waarna de vraag is, wat is het werk des Heren? Want ik krijg altijd de indruk, dat heb ik u wel eens verteld, dat het de bedoeling was dat de Heer geïnteresseerd zou zijn in ons werk. Bijvoorbeeld ons werk tot gemeenteopbouw. Waarvoor wij bovendien een cursus gevolgd hebben en een diploma gekregen hebben. En bovendien heeft iemand ons de handen opgelegd en ons uitgestuurd met een opdracht. En we brengen ook maandelijks, dan wel wekelijks, verslag uit aan degene die ons aangesteld hebben, dan wel ons betalen. Hè? En dan proberen we de Heer daarvoor te interesseren. Daar bidden we dan ook voor. En naar buiten toe zeggen we, wij zijn actief in het werk des Heren. En hopen dat de Heer actief is in ons werk. Daar denk er maar eens over. Nou, je hoeft je van mij verder niks aan te trekken. Maar ik weet dat je soms compromissen moet sluiten. Dat sommige structuren heel handig zijn en wellicht ook door de Heer gezegend worden. Nee, dat geloof ik zeker, dat gebeurt niet altijd, maar dat hangt van andere omstandigheden af. Maar wat is eigenlijk het werk des Heren dan? Wat doet de Heer dan eigenlijk vandaag? En dat, u weet, dat is mijn frustratie eigenlijk. Dat is het grote probleem namelijk, dat weet nooit iemand. Ja, u waarschijnlijk wel. Maar dat kan mij niet onder woorden brengen. Je gaat dus met een microfoon de straat op, er staat EO op, dan weet u wel. En dan ga je de straat op en dan zorg je dat het goed in beeld komt. En dan vraag je aan de mensen, wat betekent Jezus voor u? Nee, Heere mag niet meer, dus te oudbollig. En we willen toch niet oudbollig wezen. Dus dan vraag je, wat betekent hij voor u? Met een hoofdletter uiteraard. En dan als het heel erg mee zit, dan kun je nog horen van, dat hij voor mijn zonde gestorven is. Dat hij voor mij aan het kruis gegaan is. Ik vind het een vreemde uitdrukking. Ik ben er nooit aan. Maar, doe maar. We doen ons best te begrijpen wat men bedoelt. En dan ben je blij als iemand dat zegt. Maar het is niet een goed antwoord. Want het was niet de vraag naar het verleden, maar naar het heden. De vraag is dus eigenlijk, wat betekent de Heer vandaag voor ons? En als je dan niet verder komt met te zeggen, nou ja, hij heeft in het verleden wat voor mij gedaan en ik ben hem eeuwig dankbaar. En daarom heb ik ook eeuwig leven gekregen, dan kan ik hem eeuwig dankbaar zijn, want we zullen hem tot in eeuwigheid loven en prijzen en andere liederen zingen. Dan, ja, dat is toch een beetje tragisch. Toch? Want wat doet hij dan vandaag? Nou ja, en dan, ik geloof dat er dezelfde letters op stonden, ik moet niet vergissen. Dan kan je dus op kosten van de omroep kan je je week laten opsluiten, geloof ik, in een klooster. Met de deuren en de ramen dicht, zal ik maar zeggen, en het persoonlijk begeleiden, want er mag niks fout gaan, want dan krijgen ze een proces aan de broek. Dus er moet iemand bijwezen, dat het niet uit de hand loopt. En dat, ze niet, dat de mensen niet gillende gek worden enzovoort. Want als ze zich opsluiten, kan dat met gemak gebeuren, nietwaar? En sommigen hebben dan een ervaring van rust en stilte. Denken, ja, dat is de dood die je dan beleeft. En als je dood bent, ben je ook opgesloten. Dan ben je van alle ellende af. Dan, hè? Het einde van de crisis, zuster. Ja, dat is helemaal... Nee, want zelfs over de kosten van je begrafenis hoef je niet meer druk te maken dan. Ja. Dus dan zit je heerlijk opgesloten en toen zei iemand... Ja, nou, ik zag er wel tegenop, maar na een week wilde ik eigenlijk niet eens meer eruit. Ze Inge. Nee, niet die Inge, maar nou, er was een andere Inge. Heb ik even in de gauwigheid opgevangen. En dan gaan ze daar op zoek naar God. In de gedachte kennelijk... Sorry, nee, ik bedoel het echt serieus, dus geen grappenmakerij. In de veronderstelling kennelijk dat God ergens opgesloten zit in een klooster. En als je het treft, kom je in hetzelfde hokje terecht. Cel. En het verhaal klopt eigenlijk ook nog, want men leert dan ook nog dat God is in uw lieden. Staat ook in de Bijbel, weet u wel, het koninkrijk is in uw lieden en God in ons en God met ons, Immanuel. Dus je hebt verder niks nodig, ook geen Bijbel. Je kunt gewoon ergens in het donker gaan zitten en dan ga je in jezelf op zoek naar God. Nou, weet je wie je daar tegenkomt? Nou ja, jezelf en je eigen verbeelding, fantasie en wat het maar was. Creativiteit misschien wel, maar dat lijkt me niet het goede woord. En de kans is, bestaat ook nog dat je daar de duivel tegenkomt. Althans, minstens één demon. Want als je die al had, gaat die met je mee. En zodra je je opsluit en je van alle communicatie afsluit, daar is een demon heel erg blij mee. Want dat probeert zo'n figuur altijd. Nou, figuur is ook niet het woord, maar dat probeert zo iemand altijd. Hè? Als je één keer bezit neemt van een mens, dan is hij erop uit om de ramen en deuren dicht te doen. Zo van, en nou ben ik hier de baas. Poorten sluiten. Dus je mag het wel hebben over een koninkrijk, dan wel over een stad, dan doe je de poort dicht. En de, zo werkt dat, de grenzen dicht. Ja. Grenzen, nou ja, laat maar zitten. Maar dat doet, zo'n demon sluit dat af. En wat zo'n mens, zo'n slachtoffer dus eigenlijk, dan tegenkomt, is dan misschien iets bovennatuurlijks. Iets paranormaals, maar het is niet God. Niettemin, die demonen, dat zijn degenen die altijd voor goden versleten zijn, hè? Zegt Paulus, staat in de Bijbel. Hè? Ze offeren wel aan andere goden, maar, zegt Paulus, die bestaan niet. Die andere goden, dat denken ze alleen. Maar wat ze offeren, offeren ze aan de demonen, de duivelen in de Statenvertaling. Want het was 1 Korinther 10, geloof ik. Als ik me goed herinner. Maar zoiets. Ik bedoel, dat gaat helemaal niet werken. Wat is nou het werk Gods? Nou, dit wat vanmorgen gelezen is. Uit Matteüs 16, vers 18. Op deze Petra. Dat wil zeggen op het getuigenis van Petrus. Dat is wat de term betekent. Dat kan ik wel uitleggen, maar dat ga ik nou niet doen. Op deze Petra, dat wil zeggen op dit rotsvaste getuigenis van Petrus, op deze rotsvaste waarheid, zegt de Heer Jezus, zal ik mijn gemeente bouwen. En dat is wat hij vandaag doet. Dat is wat hij vandaag doet. En de methoden die hij daarvoor gebruikt, worden ook vermeld in de Bijbel. Want er zijn meerdere antwoorden te geven op wat doet de Heer vandaag. Maar het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Het is dit ding. De bouw van zijn gemeente. Namelijk, niks anders. Ja, of ik dat jammer vind. Dat weet ik niet. Daar kan ik geen antwoord op geven. Zou de Heer dan niet wat meer moeten doen dan alleen zijn gemeente bouwen? Het antwoord is, nou of hij dat moet weet ik niet, maar er is aangekondigd in het Oude Testament, in het profetisch woord, dat de Messias nog heel wat meer zou doen dan een gemeente bouwen. Sterker nog, het bouwen van de gemeente wordt nou niet zo uitgebreid aangekondigd in het Oude Testament. En voor zover het toch uitgebreid was, was het dan toch weer bedekt. Dat wil zeggen, daar moet je nog naar zoeken, ook in het Oude Testament. Dan vind je het wel, en tamelijk uitgebreid moet ik u zeggen. Maar er staat nog veel meer in. Hij zou inderdaad hier op aarde een koninkrijk oprichten. Zijn heerlijkheid openbaren. Hij zou doen wat zoveel atheïsten willen dat God zou doen. Tenminste, dat zeggen ze dat ze dat willen. Namelijk recht en gerechtigheid. Law and order. Recht en gerechtigheid. Orde en harmonie brengen in deze wereld. Met veel fanfare dan, hè? In ieder geval, hij zou dus orde op zaken moeten. Want u kent allemaal die klassieke vraag. Ik vind het vervelend dat ik dat elke keer aanhaal. Dat vind ik ook. Dus als u dat ook vindt, zijn we het eens. Zo van, als er dan een God is, als er dan een rechtvaardig God is, waarom is er dan zoveel onrecht in de wereld? Hebben het geen betekent dat wij het niet op kunnen lossen, die kwestie van het onrecht in de wereld. En dan moet God dat doen. En God doet het kennelijk niet. En het antwoord is, het Bijbelse antwoord is, God gaat dat doen. Maar hij heeft niet de minste haast. Waarom ook? Juridisch is het trouwens al lang geregeld. En de rest is een kwestie van tijd. Maar ook vreemd genoeg, ook die gedachte dat God in de toekomst, dan wel dat de Messias, Christus Jezus, in de toekomst hier op aarde zijn koninkrijk zou manifesteren, zou openbaren en gedurende een periode van ruim meer dan 1000 jaar dat koninkrijk zou regeren en in stand houden vanaf zijn wederkomst tot de jongste dag. Ja, die leer is van officieel kerkelijke zijde, met een kleine k alstublieft, is van officieel kerkelijke zijde algemeen verklaard tot een dwaalleer. Dat weet u toch, hè? Dat is chiliasme. En aan het woord hoort u meteen dat het dan zeer ernstig is. Hè? Men vond ook trouwens dat je daaraan moest overlijden. En daar heeft men bij gelegenheid ook aan bijgedragen om dat te bewerkstelligen. Hebben u dat nog? En waarom verklaart men dat tot dwaaleer dus, tot ketterij? Nou ja, dat is één eenvoudig antwoord op. Het eenvoudige antwoord is omdat de kerk zelf vindt dat ze het koninkrijk van Christus op aarde is. En dat de kerk zelf hier op aarde dat koninkrijk tot stand moet brengen enzovoort. En als dat klaar is, als alle mensen lid zijn van dat ene kerkgenootschap. Lid zijn van dat ene kerkgenootschap, met een kleine k bedoel ik het nog steeds. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Gewoonlijk de Rooms-Katholieke kerk, maar ook in protestantse kring weet men daar wat van. Er is maar één kerk in, dat is de hunne, weet u wel. En als dat helemaal over de wereld verspreid is, en alle mensen daar lid van zijn, dan zeggen we, heer, u kunt nu komen. We zijn klaar, komt u maar. En het belang van de zending, wereldzending, wordt vaak zo uitgedrukt. Van we moeten eerst over de hele wereld het evangelie brengen en dan pas zal de Heer komen. Dus hij redt het niet zonder ons. Zoals het op de gevel stond. Ooit. Hij is van ons afhankelijk. Als wij het evangelie niet over de wereld brengen, komt de Heer niet terug. Heb je dit nog? Maar men weet niet wat de Heer vandaag doet. Wat de Heer vandaag doet is niet zijn koninkrijk openbaren. Wat de Heer vandaag doet is zijn regering formeren. Hij verzamelt zich een volk van eerstelingen. En hij beperkt zich daartoe met grote nadruk. Dat is de negatieve vertaling van het woord. De positieve vertaling is, hij wijdt zich daaraan. Hij heeft zich aan dat werk gewijd. Moet ik het even opzommen. In Galaten 1 vers 4 staat dat Christus zich voor ons heeft overgegeven, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze wereld. Voor wie heeft hij zich overgegeven? Voor ons, als gelovigen. Niet voor de wereld. Voor ons als gelovigen die getrokken zouden worden uit de wereld. Staat daar. Hebben die nog? Was Galaten 1 vers 4. Ik zal u meteen die andere ook lezen. Dat is Efeze, hoofdstuk 5, vers 2. Wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. Let op, God heeft de wereld lief, volgens Johannes 3, vers 16 bijvoorbeeld. Die kent u, hè? Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij enzovoort. Hier gaat het over de liefde van Christus voor de gemeente. Voor de gelovigen dus. Hè? En er staat dus gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Dat wil zeggen, dat woord overgeven heeft de betekenis van beperken. Vandaar ook gevangen zetten. Er staat dat de Joden de Heer Jezus hebben overgegeven om gekruist te worden. Dat woord is dat. Zich beperken tot, heel negatief gevangen zetten. En wat positiever, zich wijden aan. Met voorbijzien van allerlei andere zaken. Ik ontleen hem meestal gemakshalve aan Psalm 2, waar God gezegd heeft tot de Heer Jezus: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dat was op eerste paasdag, opgewekt uit de dood namelijk. En dan staat er: eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En gij zult hen in stukken slaan, gelijk een potterbakkersvat met een ijzeren scepter en wat het maar wezen mag. En mijn laconieke commentaar is altijd: er staat eis van mij, maar tot op heden heeft hij niet geëist. Met andere woorden, dat is nog toekomst. En in de toekomst zal hij wederkomen om de volkeren aan zich te onderwerpen. En voor die tijd heeft hij zijn heerlijkheid nog steeds opgegeven, althans grotendeels. En beperkt hij zich tot een werk vandaag, namelijk de bouw van zijn gemeente. De verzameling van individuen. Daaraan heeft hij zich overgegeven. Ik kan het nog anders zeggen. De Hebreeënbrief leert, Hebreeën 3 specifiek, de Hebreeënbrief leert dat de Heer Jezus in zijn opstanding gemaakt is, niet eerder, maar in zijn opstanding, gemaakt is tot hoge priester voor wat zijn volk heet of zijn huis, Hebreeën 3. En Paulus zegt: en dat huis, dat zijn wij. En Christus als hoge priester staat er, is getrouw over geheel zijn huis. Dat wil zeggen, hij is hoofd van de gemeente, dat is wat het betekent. En daar houdt hij zich mee bezig. En dat is het dan. Daarvoor heeft hij zich overgegeven. En dan terug naar die term, want hij staat ook in Efeze 5 vers 25. Waar staat dat Christus zich voor haar, namelijk voor de gemeente, heeft overgegeven. Een gemeente die hij lief gehad heeft. Het woord gemeente staat er zelfs in die zin, dus je kan het niet missen. En mocht je dat uit Efeze 5 vers 2 niet begrepen hebben, 5 vers 25 zegt dat ons uit vers 2 wel degelijk de gemeente is. En dat woord staat er dan ook. Je hebt het trouwens nog een keer, namelijk in Titus 2, als ik me goed herinner. Titus 2, waar in vers 13 gesproken wordt over onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. En dan vers 14 van Titus 2, die Christus die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons, de gelovigen, de gemeente, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Kortom, wat doet hij dus vandaag? De gemeente bouwen. Zijn gemeente bouwen. Die gemeente heet dan ook de gemeente Gods. Dat is in Handelingen hoofdstuk 19, geloof ik, of was het 20. Moet ik ook even zoeken. De gemeente van God. In Handelingen 20, vers 28. Nou, ik neem hem iets eerder op, dat lijkt me wel nuttig. Dat is waar Paulus afscheid neemt van wat genoemd wordt de ouderlingen te Efeze. Want inderdaad, plaatselijk, regionaal, zijn er nou eenmaal mensen die bepaalde verantwoordelijkheid dragen binnen de gemeente. En dat het in de praktijk is binnen een plaatselijke gemeente, ja, dat is altijd zo. Werkt niet verder. Maar Paulus reist langs Efeze min of meer, onderweg naar Jeruzalem. En hij zegt, je zult me niet meer zien. En hij neemt afscheid van de lui daar. En dan zegt hij, dat is dan inmiddels vers 26. Daarom betuig ik jullie op deze huidige dag. En als dat erbij staat, dan weet je dat het heel officieel is. Op de huidige dag vandaag. Daarom betuig ik jullie op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben heel de raad Gods. Voor de ultradispensationalisten onder u, heel de raad Gods, meer is er niet. Reeds in Handelingen 20 zegt hij, dat heb ik allemaal al verkondigd. In de voorgaande tijd. Dus daarna komt echt niks nieuws meer, hoor. Nee. En dus, jullie weten het nou, ik heb het jullie verteld. Zo heb dan acht op uzelven, zegt hij tot die ouderlingen. De verantwoordelijken dus in Efeze. Heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde. Met de prachtige beeldspraak van de gemeente als kudde, van schapen die de stem van de herder kennen. Toch? Ja. Heb acht over uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest, en niet de paus, tot bisschop, episcopos, is opziener. Dat woord is het, hè? Ja. Over welke de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft. Let wel, Niet door de lidmaten van het genootschap gekozen. Ook niet aangesteld door de kerkenraad of iets dergelijks. Ook niet van bovenaf door de paus of wie het maar was, wie ertussen zit. De synode van mijn part. Maar gewoon de Heilige Geest. Heb je dat? Want het is God zelf die zijn gemeente bouwt. En als er opzieners nodig zijn, geeft de Heer die. Als er oudsten nodig zijn, geeft de Heer die. Ik heb u dat wel eens verteld. Ik heb een boel van mijn vader geleerd, maar altijd maar enkele zinnetjes die dan beklijven. Ik hou daarvan. Want wij waren van de vergaderingen van gelovigen. En die beweren dat er in de gemeente geen ambten bestaan, volgens de Bijbel. Nou staat er in 1 Timotheüs 3, daar staat, wie eens opzienersambt begeert, begeert een treffelijk werk. Dus als jongen dacht ik al, er klopt iets niet. Het heet toch een ambt. Maar ze verstaan er dan wat anders onder. Ze bedoelden, maar dat wisten wij als kinderen niet. Wij kenden alleen onze eigen club. Zal ik maar zeggen, dat wisten wij niet, maar onder ambt verstaat men dan iemand die aangesteld is tegen een salaris en die daar wordt geacht orde op zaken te stellen en politieagent te spelen en openbare aanklager, wisten wij veel. Maar goed, maar daar kennen ze dat soort ambten dan weer niet. Dus maar het is wel degelijk zo dat de Heer ze geeft en aanstelt. Maar wat dan voorbij kwam, is dat er altijd in die gemeente waar dus geen ambten waren, waar iedereen gelijk was. Gek, we waren geen socialisten, dat waren trouwens onze vijanden, heb ik altijd begrepen. Van mijn grootvader althans. Maar ze hadden wel het beginsel van, we zijn allemaal gelijk, weet u wel. Maar dan, als we allemaal gelijk zijn, dan krijg je toch een boel toestanden krijg je dan toch, hè? Man. Want dat weet u toch, als je een stel beesten bij elkaar zet, dan gaan ze ogenblikkelijk vechten over de pikorde. En dat moet zich onderweg regelen. Heb u dat nog? En dat heb je met mensen ook, zet ze bij elkaar. En dan krijg je die kwestie van de pikorde. En op de duur komt dan waarschijnlijk iemand uit die de grootste mond heeft of spierballen. Een van de twee. Of het meeste geld, wat in onze dagen ook handig is trouwens. Maar goed, en die delen dan lakens uit. En nou, die laten ze dan uitdelen, maar dat is wat ze dan doen. Er komt dan toch een baas uit enzovoort. En vertaald naar het jargon heette dat, ja, misschien moeten we toch in onze gemeente oudsten aanstellen. Dan moeten die de problemen oplossen. En die moeten dan aangewezen worden. Maar ja, dan moeten ze wel beschikbaar zijn voor dat doel enzovoort. En mijn vader was altijd heel laconiek. Die zei, nou ja, er zijn maar twee mogelijkheden. Je hebt oudsten of je hebt ze niet. En als je ze niet hebt, kun je ze niet aanstellen. En als je ze wel hebt, hoef je ze niet aan te stellen. Hè? Ik weet niet hoeveel jaar het me gekost heeft om het te begrijpen, maar inmiddels denk ik dat ik het wel ongeveer begrijp. Als je ze niet hebt, kun je ze niet aanstellen, toch? En als je ze wel hebt, ja, dan hoef je ze niet aan te stellen. Het enige wat in de Bijbel voorkomt, is dat men die lui erkent als zodanig. En daar ligt vaak het probleem. Komt weer dat gedoe van die pikorde. Maar ze worden aangesteld door de Heer zelf. En wij worden tegenwoordig, ook in onze dagen, worden we een beetje gek gemaakt met het idee, de gemeente heeft leiders nodig, weet u wel. De gemeente heeft leiders nodig. Dus dan verkopen ze je een cursus leiderschap. Toch? Dat moet ook wel, want we hebben heel lang cursussen gekocht, discipelschap. En dat is het tegenovergestelde, zoals u weet. Volgelingschap in gewoon Nederlands, hè? Volgzaamheid leren. Maar ja, nou zijn we allemaal discipelen, dus nou worden we... Dan is er een markt ineens voor leiderschap en dan moeten wij weer leiders worden. En dan hoort een praatje bij zo van, we hebben die lui nodig. En ja, ik zal niet ontkennen dat dat zo is. Die hebben wij ook nodig, ja. Mensen die hun nek durven uit te steken en die voorop lopen en initiatieven ontwikkelen en ervoor gaan, zal ik maar zeggen. Dat heeft de gemeente inderdaad nodig. Maar ja, ik denk altijd, als de Heer ze geeft, dan worden ze daarna door de gemeente vanzelf vermoord. Of door de duivel verleid, of weet ik veel, worden ze onderuit geschoffeld. Want daar hebben ze helemaal geen behoefte aan. Want er zijn al mensen die de lakens uitdelen en de dienst uitmaken en hun ideeën hebben. En als God dan iemand geeft daarvoor, hè, dan... wat zei Klaas? Oom Klaas. Karel Hoekendijk, wat zei hij ook weer? Daar is een dienstknecht van God, laten we hem doden. En dat is wat in de praktijk gebeurt. En daarom moeten wij van de drongen zijn dat niet wij mensen, wij gelovigen of zo, dat wij die figuren aanstellen, God geeft ze. Nou ja, en dat geldt, ik aarzel natuurlijk wat, want dit vind ik niet zulke prettige, makkelijke onderwerpen voor mij om over te praten. Maar het is natuurlijk wel zo, God geeft ze. En dan van de andere kant wil ik ook wel wat zeggen. Van de andere kant is het zo dat je ook niet al te zeer vooraan moet lopen en zeggen, nou zal ik die mensen eens wat leren of wat bijbrengen, of nou zal ik me eens als leider opwerpen of initiatiefnemer of wat dan ook maar. Want het is maar de vraag of dat in overeenstemming met de wil van de Heer is. Ik zeg niet dat het niet zo is, ik zeg dat je daar dan toch wel heel serieus moet over nadenken. En hoe dan ook, moet begrijpen dat zodra je een Bijbel opent en daaruit begint te spreken enzovoort, en meent wat mede te delen te hebben, dat je rechtstreeks verantwoordelijk bent voor de Heer, voor de wijze waarop je met zijn woord omgaat. En dat je één keer zult staan voor de rechterstoel van Christus. Ik bedoel, dat heeft nogal wat consequenties. Maar we praten ook niet over mensenwerk vandaag. We praten over het werk dat de Heer beloofd heeft te zullen doen. En wij maken daar deel van uit. Zie? Hij zou zijn gemeente bouwen. En nou terug naar Handelingen 20. Paulus spreekt niet voor niks die oudsten toe. En u wordt geacht te begrijpen dat het woord oudste ook in het Nederlands, ik heb Van Dalen niet meegenomen, anders kon ik het u voorlezen, dat oudste betekent degene die verantwoordelijkheid draagt. Dat is wat het woord in het Nederlands echt betekent. Niet noodzakelijk op grond van leeftijd, hoewel het daarvan afgeleid is, maar op welke grond dan ook. Vandaar dat de kapitein, die heet per definitie de oude. Dat weet u toch? Mooi Nederlands jargon. Ja. Nou goed. En die oudsten worden toegesproken. Dat is hetzelfde als opzieners. Die heten oudsten. Dat zijn synoniemen. Maar hij zegt, zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Let wel, die kudde waar men dan opziener over is, is die kudde van de Heer Jezus Christus die de goede herder is. Ik heb geen bezwaar tegen de lui die zeggen, het is mijn werk. Ik zeg het zelf ook wel eens. Mijn werk. Omdat het me toevertrouwd is, denk ik. Maar in hoogste instantie, het is mijn werk, maar het is zijn kudde. En dat moet je dus in die situatie altijd bewust zijn. En wij als gelovigen, zo zonder meer allemaal, wij maken deel uit niet van een groepering die wij zelf hebben opgericht of in stand houden of waar wij aan bouwen. Wat voor club of kerkgenootschap of denominatie dat ook mogen wezen. Wij maken deel uit van die ene algemene christelijke kerk. Wij zijn het eigendom des Heren. U bent dat en ik ben dat en al die gelovigen zijn dat. En inderdaad, de Heer heeft rare kostgangers. Daar hebben wij grote problemen mee dan wel van. Maar we kunnen daar niks aan doen. Het is zijn kudde. En dat is wat Paulus zegt. En wat ze zouden doen, die oudsten, is de gemeente Gods wijden, dat is de beeldspraak van die kudde, de gemeente van God namelijk. Een gemeente welke hij verkregen heeft door zijn eigen, wie is hij? De gemeente van God die hij, God dus, zich verkregen heeft door zijn eigen leven. Want bloed is leven. U moet het nou niet doen, maar u zou eens een keer kunnen nagaan de verschillende vertalingen van dit vers. En wat er al zo over dit vers gezegd is. Men heeft er grote problemen mee gehad, omdat men voor bloed leest dood. En dan heeft men een probleem, want dan staat er dus dat God gestorven was. Is, was. Hij heeft de kudde, God heeft die kudde verworven door zijn eigen dood. Maar als God dood kan gaan, dan zit je wel met een groot probleem, hoor. Dan ben je God namelijk kwijt, eigenlijk. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Maar men heeft aan dat vers geknutseld. En woorden ingevoegd. En de zinsbouw veranderd. Maar als je nou gewoon even begrijpt dat bloed staat voor leven. En dat dat de enige echte betekenis is van het woord. Dan heb je er geen probleem mee. En bovendien, ik roep ook altijd, bloed is leven, maar dan wel in de actieve betekenis van de term. Het actieve, praktische, dynamische dus, bewegelijke leven. Daarom is het ook synoniem met werk. Want het is wat gedaan wordt. Zijn de werken waarmee het leven gevuld is. En in dit geval gaat het om de levende God. Wat ik nu allemaal zeg, geldt ook voor deze uitdrukking. Levende God. De term betekent niet maar dat God leeft, dan wel dat hij is, dan wel bestaat. Het betekent dat God actief is en wat doet. Ik vind het leuk, het oude Duitse woord ervoor is lebendig. En dat is ons woord levendig. In het Gronings gebruikt men dat ook, hè. Daar is men niet levend, daar is men levendig. Vanuit de Saksisch. En dat is eigenlijk het betere woord. Namelijk actief. En de levende God, wat doet hij? Nou, niet recht en gerechtigheid brengen in de wereld. Wat hij doet, is zich een gemeente verwerven. Door zijn eigen actieve leven. En dat dat in de praktijk wordt toegeschreven aan hem die het beeld Gods is, aan Christus, ja, vanzelfsprekend. Natuurlijk is dat zo. Vandaar dat heel wat van wat Christus vandaag doet, wordt toegeschreven in de Bijbel aan het bloed van Christus. Waarbij het niet gaat om zijn kruisiging uit het verleden, maar om zijn tegenwoordige actieve leven tot heerlijkheid des vaders en in dienst van zijn vader. Wat doet hij? De gemeente bouwen. Nou, als hij het doet, moeten wij het dan nog doen? Nou, in ieder geval, wij zijn in dat werk betrokken. Maar het probleem is dat de bouw van de gemeente als zodanig, dat is een te groot ding voor ons om ons daarop te richten. En zo lees je dat dus in de Bijbel ook niet. Wij zouden gericht zijn op de bouw van de individuele gelovigen. Maar dan gebruik je het woord bouw niet, dan heet het stichting. Maar dat woord betekent bouwen. En de term stichtelijk enzovoorts, die kent u, hè, uit de Bijbel. Alle dingen zijn mij geoorloofd, schrijft Paulus. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Maar als men consistent vertaalt, dat had er gestaan, niet alle dingen zijn opbouwend. Voor de gemeente, ja, dat wel, maar dat is het punt niet. Het gaat over de opbouw zelfs van de individuele gelovigen, die deel uitmaakt van de gemeente. En het Bijbelse idee is nog steeds dat niet maar gebouwd wordt aan die totale gemeente, maar dat gebouwd wordt aan de individuele gelovigen bovendien en in elk geval. En daardoor wordt de gemeente gebouwd. En ik moet u zeggen, dit is een Bijbels beginsel met betrekking tot de gemeente. En ik had zo graag willen zeggen, zo werkt het in heel de wereld. Maar ja, dat hebben we afgeschaft. Nee, in de wereld geldt dat men uit is op macht, langs welke weg dan ook. En dan gaat men structuren zitten en mensen in vakjes drukken en dan moet het zo, dan wordt de organisatie een soort mechanisme. U kent mijn frustratie, u weet wel, al die jongens die verantwoordelijkheid dragen en meisjes in Nederland die verantwoordelijkheid dragen, die hebben maar één belang, kennelijk, want dat zeggen ze altijd als er wat fout gegaan is, dan zeggen ze, nee, het is helemaal goed gegaan, want iedereen heeft zich aan de regels gehouden. En men heeft regeltjes gemaakt om het zaakje te organiseren. Daarvoor zitten ze in Den Haag en in Brussel en waar ze maar zitten. Daarvoor reizen ze heen en weer tussen Brussel en Straatsburg. En al dat soort zaken om die regeltjes te maken. En als iedereen er zich aan houdt, dan is alles in orde. Maar tegelijkertijd gaat Europa naar de knoppen, hoor. Want zo bouw je zoiets niet. En je eigen organisatie of bedrijf of kleine bedrijfje bouw je ook zo niet. Weet je hoe je dat bouwt? Door de individuele leden daarvan, degene die er deel van uitmaken, door die op te bouwen, te stichten. Door die te motiveren. Door die te concentreren, zich te richten op waar ze eigenlijk mee bezig zijn en van welk geheel ze deel uitmaken en dat soort dingen meer. Dat is opvoeding en onderwijs van de individuele mens. Dat is wat nodig is. En als dat er niet meer is, let op wat ik nu zeg, en als dat er niet is, die opvoeding, dat onderwijs, dat normbesef dus ook. Als dat er niet is, dan zit er nog maar één ding op. Regeltjes maken. Wetten uitvaardigen. En ze handhaven. De politie erachteraan sturen. Om ze in stand te houden. En een parlementaire enquête. Wat een woord zeg. Parlementaire enquête. Als je niet weet wat het is en je neemt je woordenboek, kom je er niet uit. De parlementaire enquête. Een ondervraging en een heen en weer praten is dat. Flauwekul. Achterom kijken hoe het gegaan is. En dat heeft geen zin. Dat meen ik serieus. Die dingen hebben allemaal geen zin, mensen. Waar het over gaat is dat je gemotiveerde mensen moet hebben die weten waar ze mee bezig zijn. En dat is wat de Heer doet tot opbouw van zijn gemeente. U en mij, ons onderwijzen in zijn woord. Opdat we punt 1 zouden weten van welke organisatie we eigenlijk lid zijn. En dus ook leren wie die organisatie eigenlijk organiseert. Organiseren. Dat is van organen voorzien. Staat in je woordenboek. Nou ja, dat hoop ik altijd maar. Nou, in een oud woordenboek staat dat. Hè? En hij voorziet de gemeente van organen. Dat wil zeggen, hij geeft aan die gemeente sommigen tot dit en sommigen tot dat. En die gemeenteleden zijn de organen in die gemeente die zo georganiseerd wordt. En hij geeft dus aan de gemeente eventueel die opzienders, die herders of wie het maar zijn. Tot organen binnen dat geheel van dat lichaam. Daar hadden we het eigenlijk nog niet over gehad. Want zo wordt de gemeente ons ook voorgesteld. Het is beeldspraak, maar dat is om het ons duidelijk te maken. Hè? En dat is wat de Heer doet. En ik blijf er mee bij. Hoe meer regels je maakt, hoe meer je zelf denkt te moeten regelen, organiseren of wat dan ook, hoe minder je de Heer ruimte geeft om zijn werk te doen. Sterker nog, het werk des Heeren zal als storend worden ervaren. Hè? Ik bedoel, je had in de tijd de Anglicaanse kerken, toen waren de twee broers, ik vertel het veel te eenvoudig, maar toen waren de twee broers, Karel heette die en Jan, waren er. En die schaften een paard aan, zal ik maar zeggen, en die, wat het maar was, en die reisden wat rond in Engeland, het waren Charles en John Wesley, en die reisden wat rond en predikte het evangelie aan mensen die eigenlijk in de Anglicaanse kerk helemaal niet welkom waren. Aan het gepeupel, u weet wel, gepeupel. Wat dat is? Dat hoor je toch zo, wat dat is? Misschien ui erin en zo, dan... Nou ja, laat me zitten. Het gepeupel aan het volk. En het werd door de Anglicaanse kerk al storend ervaren. Maar de lui zelf, met name John, die trokken zich niks van aan. Hij was geordend predikant in de Anglicaanse kerk. En daar geldt ook, als je daar eenmaal in zit, dan kunnen ze het niet meer uitgooien. En de kerk wordt ook niet geacht zich bezig te houden met de leer. Wat ze goed bedacht hebben trouwens, vind ik persoonlijk. Dus ze konden verder niks tegen hem doen. En hij ging gewoon zijn gang en reisde zelfs de oceaan over en predikte het evangelie. Hebben jullie dat nog? Maar het werd door de kerk als storend ervaren. Ik ken wel sterkere voorbeelden hoor. Hè? Die heb ik al genoemd. Luther. Hè? Werd door de kerk als storend ervaren. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij een man was van God gegeven. Hè? Nee, met alle lek en gebrek. Jawel. Maar niettemin van God gegeven. En daar gaat het maar om. Zie je? En het zijn twee dingen die meteen botsen. Ik ben van mening dat als ergens de Heer werkt, gaat het meteen ten koste van al dat mensenwerk. Daar loop je altijd tegenop. En als je daar niet tegenop loopt, is het maar de vraag of je bezig bent met het werk des Heeren. Ik meen dat heel serieus. Ik geloof er heilig in. Ik ben van mening dat iets als ecumenische beweging die zich tot doel stelt kerkmuren te slechten, volstrekt overbodig is, want ik ken geen kerkmuren. Ik ben een kind van God en ieder kind van God is mijn broeder of zuster. Wij kennen die dingen helemaal niet. Niet letterlijk, nou letterlijk soms, maar overdrachtelijk in die zin kerkmuren absoluut niet. We hoeven ze niet neer te halen. Ik sta er ook niet vijandig tegenover. Al denken sommigen van wel. Maar het is helemaal niet zo. Ik heb er gewoon niks mee. Ik zie ze niet. Er is maar één ding. Dat men als zondaar tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. Hem erkent als de personificatie van God. En daarmee van de waarheid. En zich aan hem toevertrouwt, opdat hij zijn werk zou doen. Het eerste wat hij doet, is u nieuw leven geven. U zijn geest geven, of hoe het maar heten mag. Of u doen wedergeboren worden. En daarna u toevoegen aan die kudde, om zo te zeggen, aan die ene algemene christelijke kerk. En binnen dat geheel van die verzamelde gelovigen, zonder die kerkmuren alstublieft, daar doet hij zijn werk. En dat is een werk tot opbouw. Dat betekent automatisch ook dat zolang er gebouwd wordt, is het bouwwerk nog niet af. En we hebben van doen met broeders en zusters die nog onderweg zijn. Dus ik las ooit een hele lange sticker achter op een Amerikaanse bumper. In vertaald komt het erop neer. Heb geduld met mij, God is nog niet met mij klaar. Ik weet niet meer wat de exacte tekst was. Ik vond hem wel aardig. He? Want zo is het ook. God is nog niet met ons klaar. Met mij niet en met u niet. Daarom heet het verdraagt elkander. Maar het is tegelijkertijd de erkenning dat God een werk in ons doet. Niet om die gemeente, die structuur op te richten, want dat ontgaat ons toch. Dat is zijn werk. Hè? Maar wel om met elkaar te erkennen als broeders en zusters in Christus, als te behoren tot zijn gemeente en ons door hem te laten leiden, opvoeden, tuchtigen in heel de waarheid. En dat is het werk Gods. Het enige wat God doet. De opbouw van zijn gemeente. Maar in de praktijk de opbouw van zijn gemeenteleden. Hij heeft één kudde, heet het. Dat is Johannes 10 weer. Hij heeft één kudde, maar het zijn vele schapen. En hij kent zijn schapen bij name. En zijn schapen individueel kennen de stem van de herder. En waar wij alle individueel de Heer volgen, zijn wij één kudde. En die kudde bouwen, dat is onzin in de praktijk. Dat is wat de Heer doet. Die spreekt en u en ik, wij volgen hem. En daarmee wordt de kudde gebouwd. En dan laten we het eerst bij geven het woord aan broeder Bos.